Nou jongens, welkom bij een nieuwe podcast, een nieuwe episode van Babbelen de Podcast. Ik heb weer een nieuwe gast, een leuke gast. Ja, misschien is het leuk om jezelf even voor te stellen of zou ik het doen?
Nou, doe jij maar. Ik ben wel benieuwd wat je ervan maakt.
Nou, Edwin Oosterwal, een grote legende eigenlijk wel. Begin 40, ik hou het netjes. Want,
nee joh, al in de, ver in de 40 al.
Ver in de 40?
Ja, 46.
46? Ja. Oh, ik dacht dat je jongens. Anyway, dat maakt niet uit. Edwin, leuk dat je er bent.
Ja.
Volgens mij weet je een beetje het idee van wat de bedoeling is met deze podcast. Ik heb het liefst zo min mogelijk gescript dat het gewoon een leuk, gezellig, spontaan gesprek wordt. Maar we gaan natuurlijk wel een beetje de details in.
Ja.
We gaan het hebben over jou, over carrière, label, wat natuurlijk leuk is. Jouw link met Joris Voorn is natuurlijk ook wel leuk.
Ja.
Dus laten we gewoon beginnen. Ik begin altijd met de vraag, hoe ziet een dag van puntje puntje eruit? Dus hoe ziet een dag van Edwin Oosterwal eruit? Wat doe jij op een dag?
Ja, dat is een goeie. Nou, eerst opstaan, dat is altijd al een
dat is wel belangrijk.
Dat is een opgave voor mij. Ik ben geen ochtendmens, maar ik probeer toch, ondanks het leven wat ik leid, een soort van regelmatigheid te creëren voor mezelf. Dus ik probeer wel redelijk op tijd op te staan.
En wat is redelijk op tijd?
Nou, de wekker gaat ergens rond 8 uur gaat hij, zeg maar.
Echt joh? Oh, zo vroeg al?
Ja, 7:50 zoiets.
Iemand die geen ochtendmens is?
Ja,
is
daarom, wel, is ja wel maar kijk, de andere mensen zijn allemaal wel gewoon al aan het werk. En ik vroeger dan, toen ik vooral voor ik toen ik voor het eerst zelfstandig was, dat is nu 11, 12 jaar geleden of zo.
Ja.
Toen was ik heel erg van, oh, nu kan ik uitslapen. En dan bleef ik s'nachts tot 4 uur, 5 uur doorwerken of zo. Ja. Maar dan merk je toch van, ja, kijk, die andere mensen hebben gewoon een ander ritme. Dus dan loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan.
Ja.
En ik merkte ook dat ik het toch niet, ondanks dat ik een nachtmens ben, werd ik er toch niet heel erg vrolijk van. Dat gewoon me altijd lang in bed liggen en zo.
Nee.
Dus ik probeer nu voor mezelf een soort van regelmatigheid te creëren. En dan, ja, wat ik zeg, 8 uur ongeveer de wekker, 10:50 of zo. En dan zo tussen 12 en 1 naar bed of zo. Dus toch een soort van
dat is wel
mooi, toch?
Mooie tijd, ja, ja. Zeker.
Dus maar dus 's ochtends opstaan is toch altijd wel een dingetje. En dan ontbijten, koffie. En dan met de koffie dan gaat de laptop open. En dan ga ik eerst e-mails doen.
Okay.
Kijken wat er allemaal gebeurd is. En dan de e-mails voor, weet je, voor het label management en zo.
Ja.
En dan probeer ik 's middags muziek te maken.
Oké. Okay. Elke dag?
Ja, nou ja, dat lukt dus niet elke dag. Dat is een beetje dat is zeg maar het idee, elke dag dan muziek te maken. En moet die dichterbij of niet?
Nee,
of,
het gaat, nee? Goed zo, okay. Gaat goed zo.
Maar ik moet wel zeggen, vaak dan verzand ik gewoon in labelwerkzaamheden of gewoon e-mails of dingen die moeten gebeuren of social media en dat soort dingen. En dan, ja, dus dan schiet de muziek maken, schiet er weer bij in.
Ja.
Ik heb ook een externe studio en daar probeer ik ook een aantal dagen per week dan te zitten.
Okay.
Maar zelfs dat lukt niet elke week. Want ik vind het op zich ook wel heel fijn om gewoon met mijn laptop muziek te maken, koptelefoon op. Ik heb mijn studio niet per se nodig om muziek te maken. Dus ik ben niet zo heel erg van het van analoge spullen. Ik heb ze wel, maar ik vind
het gewoon in de zin van laptopie, dan lukt het ook. Dat,
ja,
dat bedoel je.
Tegenwoordig wel. Gewoon, ja. Nou, ik werk eigenlijk vrijwel in de box. Dus dan heb ik die studio. Het is wel fijn om af te mixen in de studio.
Ja.
Ja, dan in plaats van over je koptelefoon te doen, ook even over de monitors te doen.
Ja, tuurlijk.
Maar ja, dat is een beetje mijn dag. De e-mails en dan 's middags proberen muziek te doen. En dan 's avonds probeer ik soms ook nog even een paar uurtjes wat te doen. Dan doe ik soms een beetje beatporten of zo. Of een beetje muziek zoeken. Of dat ligt er een beetje aan of ik een show heb die week of niet. Dus dat, ja.
Dus dat is een beetje jouw dag?
Dat is een beetje mijn dag, ja.
Wel, ik vind het vooral leuk, want je zei net van ik ben geen ochtendmens. Nou, nu spreek je ook met iemand die ook totaal geen ochtendmens is. Ik ga altijd rond een uur of 10, 's avonds ga ik eigenlijk een beetje aan. En dan ik werk het ook het liefst 's nachts. Want dan focus ik me beter. En dan word ik niet afgeleid door 1000 mensen.
Dat herken ik, ja.
Ja, maar dan vind ik het alsnog wel grappig dat jij om 8 uur opstaat. Anyway, even kijken. Ik las laatst een interview van jou van 3 voor 12.
Ja.
Dat is een interview van, dat is nu 8 jaar geleden.
Wauw.
Van Jouke Peters. Wellicht ken je nog wel.
Ja, die ken ik nog, ja.
En daar wordt als titel gebruikt, Edwin Oosterwal draait tot zijn eigen spijt te weinig techno.
Ja, klopt.
En toen dacht ik, het is nu een aantal jaar later, is dit al een beetje omgedraaid?
Nee, ik was het ook niet helemaal eens met die titel, moet ik zeggen. Maar dat, want ja, daar leek het wel heel erg of dat echt echt een issue was voor mezelf of zo. En het was niet echt een issue of zo. Maar het is wel zo van, ja, ik zit een beetje tussen de house en de techno in. Ik vind het heel fijn om house te draaien. Ik vind het heel fijn om techno te draaien. En toch merk ik vaak dat mijn boekingen of zo, dat ik dan vaak toch meer house draai en een uitstapje naar de techno dan andersom. En daar kwam dat eigenlijk een beetje vandaan. En kijk, want aan de andere kant, techno is nu fucking populair natuurlijk. Ja, ik denk een van de populairste stromingen op dit moment.
Ja.
Dus dat betreft zou je natuurlijk kunnen verwachten dat ik nu heel veel techno zou draaien. Maar dat het nog, ja, als ik dan kijk naar afgelopen vrijdag, waar je ook was.
Ja.
Dat die albumparty van Joris in Joris Voorn in de Markantine.
Ja.
Ja, dan stond ik in principe de kleine zaal af te sluiten.
Ja.
En dan draai ik toch voornamelijk nog house. Ik heb er wel een paar technoplaten gedropt, zeg maar. Maar eigenlijk wat dat betreft is het niet zo heel veel veranderd. Maar
nee?
Maar ik moet ook wel zeggen dat. Kijk, mijn echte voorbeelden van vroeger. Hè, bijvoorbeeld Derek May of zo, of Dimitri en,
ja.
En Marcel die je laatst had.
Ja.
Weet je, dat vooral Derek May en zo, dat was ook iemand die draaide techno en house en die draaide het allemaal door elkaar. En,
ja.
En dat vond ik juist heel erg interessant. Dus,
ja.
En dat doe ik dan zelf ook, alleen toch wel de feesten waar ik dan vaak sta, moet ik wel meer richting de house dan de techno. En, maar dat is verder ook niet echt een probleem of zo.
Maar dus, is dat dan omdat het publiek dat wilt of omdat jij het wilt?
Een beetje van beide.
Ja?
Ja, een beetje van beide.
Want in principe bepaal jij als DJ wat je gaat draaien.
Ja, dat is een interessante discussie. Dat
toch?
Is, ja, dat is een beetje het hele idee van ben je een entertainer of niet.
Ja.
Ben je daar om
je
de
wordt
mensen
geboekt
te vermaken?
Om een bepaalde sound, lijkt mij, om een naam.
Ja.
Dat je mensen naar binnen trekt.
Ja, maar kijk, ik ben natuurlijk geen Joris Voorn of zo. Hè? Ik ben natuurlijk niet iemand. Kijk, Joris, dat zag ik afgelopen vrijdag ook weer. Die heeft natuurlijk, elke als die klaar is, en die heeft echt fans, weet je.
Ja,
en,
ja.
En ik ben natuurlijk niet echt een ticketseller of zo. Maar dus ik word natuurlijk wel geboekt voor een bepaalde stijl.
Ja.
En, hè, en voor de marketing de afgelopen vrijdag was het ook wel zo van. Hè, dat was die tweede zaal was iets meer een house zaal. Hè, want Dennis Quinn stond bijvoorbeeld.
Zeker,
ook.
Ja,
en Samuel
ja.
Deep. Dus dat is dan sowieso wel iets meer een house zaal. Dus daar hou ik dan ook wel een beetje rekening mee. Want ik moet natuurlijk. Hè, dus dat je past je ook wel een beetje aan.
Ja.
Maar dan, kijk, aan de andere kant, toen ik op een gegeven moment aan draaien was, dan vind ik het wel fijn om even een technoplaat erbij te
dus, zeker,
weet
ja.
je, om gewoon even te knallen en dan vind ik het ook weer fijn om daarna dus weer terug te gaan.
Ja.
Alleen het is wel vaak zo, wat ik dus met ook discussies heb met andere artiesten, is wat je nu heel erg hoort, is dat je eigenlijk ergens voor geboekt wordt en dat mensen eigenlijk ook een bepaalde verwachting van je hebben.
Ja.
Snap je? Dus dat je geboekt wordt voor een bepaalde house sound. Of
ja.
Voor, en dat, ja, dat heb je zelfs wel. Dat mensen ook zeggen van ja, je moet eigenlijk stick to one sound. Want anders kunnen de talent buyers, zeg maar, de promoters kunnen je niet echt plaatsen of zo. En dan ja, je draait house en je draait techno. En wanneer moet je dan neerzetten?
Ja.
En zo. Dus dat. Maar het is grappig, dat interview. Ja.
Maar kijk, dit interview is dan echt letterlijk van 8 jaar geleden, is 2012.
Ja.
En ik moest natuurlijk een beetje onderzoek doen naar interviews van jou, wat je eerder gezegd hebt, dat ik daar een beetje op in kan haken. Maar als jij op een feestje staat en ze boeken jou omdat je een goede techno of een house DJ bent, in principe kan je zelf bepalen of jij house gaat draaien of techno.
Ja.
Of laat jij je soms nog wel eens leiden door wat het publiek van je vraagt, door middel van reactie
ook.
Op nummers.
Nee, ook. Ja, tuurlijk. Want anders kan ik stel je voor. Kijk, afgelopen vrijdag ook. Ik wist dus dat ik eigenlijk meer in een soort van house-taal stond.
Ja.
Dus had ik zoiets van, ja, dan ga ik niet heel erg techno draaien, want dat vond ik dan niet helemaal passen of zo.
Nee.
Ik bedoel, zo'n talentbar heeft ook een bepaalde idee, hè, voor zo'n avond. En dan zoiets, ik maak hier een house-taal van. En als ik dan 2 uur techno ga klappen, dan denkt hij natuurlijk ook van, ben je nou aan het doen? Dus
ja.
Wat ik zeg, ik vond het wel leuk om een technoplaat dan tussendoor te draaien. Maar je kijkt, ja, ik als DJ, ik kijk wel naar het publiek.
Tuurlijk.
Dus als ik dan zeg maar house aan het draaien ben en ik merk van, oh, ze willen wat steviger, hè, dan ga ik wat steviger draaien.
Ja.
Maar als ik dan merk van, ook met techno aan het draaien, maar ja, hè, dat valt gewoon niet helemaal lekker, want ze verwachten eigenlijk ook dat het een housezaal is. Ja, dan ga ik weer richting de house. Ik vind het wel leuk om dan een beetje natuurlijk te testen en een beetje de grens op te zoeken. Omdat wat ik zelf ook wel heel erg altijd bevredigend vind als je aan het draaien bent. Op een gegeven moment dan, stel je bent heel erg aan het knallen en een beetje hitjes aan het draaien, laat ik het zo maar even noemen. Om dan ook een paar diepe platen erin te draaien. En
dat, zeker.
Weet je, het publiek een beetje uit te dagen. En dat, ik merk ook als ik dat dus in een set heb gedaan, want dat ik dat op een gegeven moment ook de diepte inga, dat heb ik afgelopen vrijdag ook gedaan.
Ja.
Dan vind ik dat voor mezelf geeft het echt een bevredigend gevoel. En als ik alleen maar makkelijk sta, hè, voor mijn doen dan makkelijk, want ik ben natuurlijk een soort van underground DJ, ik draai natuurlijk sowieso geen EDM of zo. Maar
nee.
Voor mijn gevoel makkelijk, zeg maar.
Ja.
Ja, dan heb ik toch een soort van, daarna een soort van kater of zo. Maar ja, dan heb ik zoiets van, ik heb mezelf en het publiek iets meer moeten pushen of zo. Snap je?
Ja,
ja,
maar het is wel, je sluit wel af en een afsluitingsset is bijvoorbeeld anders weer dan Dennis heeft gedaan.
Ja, ja.
Want ik weet 100% als Dennis die late slot had gehad, die jij had gehad, dat hij ook een hele andere set
had. Een hele andere set gedraaid. Ja, natuurlijk, absoluut.
We gaan even naar vroeger. Ik lees hier dat jij civiele techniek aan de Universiteit Twente hebt gestudeerd.
Klopt, ja.
Was dat al in de tijd dat je muziek zeer muzikaal zeer actief was?
Dat is eigenlijk tegelijk begonnen, want ik ben in wanneer was het? 1992 gaan studeren.
Okay.
In Enschede. En dat is ook de tijd dat ik luisterde al wel naar House en Techno. Dat is een beetje eind jaren 80 begonnen.
Ja.
En ik ging ook al naar feestjes toe en zo. Maar ik had eigenlijk nooit het idee van ook wil DJ worden of zo. En toen was er een vriend van mij, die Mehmet, die had thuis in zijn kelder had hij een setup staan. Had hij twee draaitafels. En het was helemaal niet Technics SL of zo. Weet je, er waren gewoon een paar oude draaitafels met plus of min 3% pitch. Dus dat stelde helemaal niks voor. En een klein mengpaneeltje, ook niet zoals nu een of andere Pioneer of zo. Maar ik had zoiets van, oh, wat vet, weet je. Dat was 92.
Ja.
En weet je, leuk, een beetje proberen. Een beetje bij hem een beetje aankloten. En dat heb ik ongeveer een jaar gewoon bij hem in de kelder een beetje lopen kloten. En toen dacht ik, oh, weet je wat, ik ga zelf ook gewoon draaitafeltjes kopen. En dat was dan 93. Ja, dat is eigenlijk dus die studie en die muziek, dat is een beetje tegelijk opgegaan.
Ja, en vanaf wanneer dacht jij, shit, mijn muziek gaat zo goed dat ik dat niet meer... Of ging dat muziek geleidelijk met het slagen van je diploma van die school?
Ja, ja, ja? Ja. Ik heb het eigenlijk nooit echt... het is grappig, want volgens mij... Ik had dus ook vannacht, wat ik tegen je zei, voordat je begon op te nemen, had ik de podcast van...
Dimitri?
Nee, Marcel. Marcel Bakker, Marcello, geluisterd. En die zei dus ook van, ja, ik heb het nooit echt als een carrière gezien of zo. Hè. Het is gewoon, het is een beetje organisch gegaan. Ja. En zo is het eigenlijk bij mij ook gegaan. Ik heb nooit echt gedacht van, oh, weet je, ik ga hier... Mijn werk komt ook in die tijd natuurlijk dat Marcel en ik... Ja, Marcel is nog veel eerder begonnen dan ik. Maar ja, toen was, weet je, dat DJ's zoals nu... de Martin Garrix en de Hardwells, en dat was toen helemaal niet, weet je. Nee. Dat waren natuurlijk wel mensen die ervan konden leven. Maar het was niet die echt hele superster status. Nee. Zodat je rondgevlogen werd, dat was helemaal niet. Nee. Je stond vaak ergens in een hoek plaatjes te draaien. Daarna hielp je mee de tent opruimen, weet je. Ja, zo waren mijn eerste feesten. En dus dat, ik heb het nooit echt als carrière gezien. Dus ik ben ook heel blij. Ik heb gewoon mijn studie heb ik afgemaakt... Toen ben ik de wereld rond gaan reizen. Heb ik in Sydney in Australië gewoond.
Ja.
En New York in Amerika gewoond.
Ja, ga ik zo nog even op in.
Ja, en toen ik dus weer terugkwam in 2005. En Joris en ik, nou, dat komen ook vast nog op ons contact, mijn contact met Joris.
Ja, ja, ja.
Maar toen ik weer terugkwam in Nederland, toen was eigenlijk net Joris. Die begon toen, of die had toen al een tijdje, was hij echt heel goed bezig. En dat triggerde bij mij toen ze iets van, oh ja, weet je, ja. En toen ben ik eigenlijk weer terug die muziek ingegaan met Joris ook samen dan. En ja, toen is het dus echt een carrière geworden. Toen heb ik eerst nog een tijdje bij de gemeente Rotterdam gewerkt.
Oké. Zo, dat is echt heel wat anders weer.
Ja, dat is weer heel wat anders. Ja, dat wel in het verlengde van mijn opleiding dus.
Oké. Oh ja, ja, ja.
Dus dat was in het verlengde van mijn opleiding. Dat heb ik, ik denk ongeveer 3 jaar gedaan.
Dat ging nog lang.
Ja, maar toen werd het allemaal, toen was ik best wel veel, draaide ik ook veel met Joris samen.
Oké, okay, ja,
was ik in de weekenden altijd weg. En ik was bij de gemeente begonnen met 4 dagen te werken. En toen werd het al 3 dagen, maar toen was die baan was eigenlijk veel te verantwoordelijk om in 3 dagen te kunnen doen. En toen, ja, op een gegeven moment was het allemaal zoveel. En toen zei ik ook van, ja, ik moet ermee stoppen. En toen ben ik dus eigenlijk pas vol voor de muziek gaan. Maar dat was pas in 2009, dus 11 jaar geleden.
Ja, ja, ja. Maar, ja, je zei net al bijvoorbeeld zo'n Martin Garrix en een Hardwell. Nu kan je het echt zien als zo'n baan tussen haakjes.
Ja, precies.
En vroeger, dan moet het mij, of tenminste jou in dit geval... dan juist een enorme schop onder je hol geven van... lekker gewerkt, pik, weet je wel. Dat je er toch een carrière uit hebt weten te schoppen... zonder dat het echt een baan was. Snap je wat ik bedoel? Je hebt iets gecreëerd wat er eigenlijk niet was.
Ja, ja, zo voelt het niet. Maar nee.
Nee, ik weet niet.
Maar... Nee. Nee. Nee, ik heb soms eigenlijk wel meer het gevoel... dat ik er nog veel meer uit kunnen halen.
Ja, echt?
Ja, toch wel.
Waar ligt dat aan dan?
Ja, toch een bepaalde luiheid. Denk ik van mezelf. Ja, bepaalde laksheid. Kijk, Joris die zei vroeger ook wel eens tegen mij van... kom op, weet je wel, push jezelf nou even en zo. En als ik zei, ja, maar ik kan toch lekker draaien, weet je. Toen, dat was vooral in die tijd dat ik eigenlijk best wel veel optredens had... en dat ik elke week bijna wel draaide en zo. En dat is nu weer is dat wat minder. En ik denk toen van, ja, misschien had ik nog wel meer uit kunnen halen. Maar
was dat dan produceren? Was dat boekingen regelen? Zat die luiheid in? Wat was dat luiheid?
Produceren vooral.
Ja?
Produceren, maar ook boekingen regelen. Ik had op een gegeven moment boekingskantoor en zo. Dus dat. Maar ja, vooral produceren. En dat je dan toch jezelf iets meer pusht. En ook gewoon zorgen dat je ook een beetje relevant blijft of zo. Hè?
Ja.
Kijk, je merkt wel meer DJ's uit die tijd dat ik veel draaide en zo. Die zijn nu toch allemaal een beetje van off the radar, zeg maar.
Ja.
En zo iemand als Joris, die heeft zichzelf dus de hele tijd heel erg gepusht en heel hard... Zelfs dat wij wel eens dachten van, jeetje Joris, weet je wel, kom op, gaat toch hartstikke goed, weet je
ja.
Maar hij blijft zichzelf maar pushen en dan zie je toch dat je een bepaald niveau reikt of zo.
Ja.
Kijk bijvoorbeeld Martin Garrix ook. Ja, dat is wel iemand die gewoon heel hard werkt. Hè?
Ja,
en die het heel graag wil. En
dat
denk ik wel eens bij mezelf, als ik dan heb, omdat jij dat nu zo zegt. En als ik mezelf dan analyseer of zo, denk ik, ja, misschien wou ik het ook al niet graag genoeg of zo. Ja. Nou, weet je wat ik bedoel? Want dan...
Nou ja, het is natuurlijk een hele onzekere wereld. Zeker als je niet weet dat dat tussen haakjes een baan is.
Ja.
Dat je dan denkt van ja, shit, moet ik mezelf nu wel in het diepe gooien? Terwijl ik niet eens weet of hier brood in te halen valt of brood te verdienen valt. Dus dat is misschien niet eens zo'n hele gekke gedachte van je geweest.
Nee. Maar ik denk wel dat ik, wat ik zeg, misschien had ik het ook wel... Ja, misschien wou ik het niet graag genoeg of zo. Ja. Dat je dan wel denkt van, het gaat lekker, ik ben wel happy zo.
Ja.
En nu denk ik, omdat jij dat dan zo stelt inderdaad. En nu, ik denk aan jou zelfs als ik terugkijk wel van, misschien had ik er wel iets meer uit kunnen halen.
Ja.
Kan nog.
Zeker, nee, absoluut. Dat is het leuke aan muziek. Er zit geen leeftijd aan, aan DJ zijn. Even kijken, hier staat ook van dat je in Apeldoorn bent opgegroeid en dat je daar in Enschede staat die dan Joris hebt ontmoet.
Ja, dat klopt.
Hoe kan je eens vertellen, ik stel me dan voor dat dat twee schoolvrienden zijn of twee stadsgenoten. Vertel eens letterlijk, hoe is dat contact met Joris? Jezus, een spraakgebrek.
ik snap je vraag.
Hoe is dat eerste contact met Joris geweest?
Ja, dat is heel grappig, want dat was, we studeerden dus allebei in Enschede, maar we deden een andere studie. Hij deed de kunstacademie en ik deed dus de universiteit civiele techniek, zoals je net al zei.
Ja.
En je had in Enschede had je het poppodium Attack.
Oh ja.
En Attack
ja.
deed elke donderdagavond hadden ze een danceavond, zeg maar. Die heette Basic Groove. Bestaat nu nog steeds. Nog steeds feesten. Ze hadden volgens mij afgelopen weekend weer... zijn tegenwoordig natuurlijk hele andere jongens die erachter zitten. Want we praten nu over 596 zoiets.
Ja.
En die hadden op een gegeven moment... Ik was al eens naar die ik ging ook wel af en toe naar die avond. En ik had zelfs ook al één keer op die avond gedraaid. En daar had Joris achteraf, kwam ik achter, had me daar ook al een keer gezien. En dat had hij me ook wel heel erg getriggerd. Want toen dacht hij, wat vette muziek. En weet je, draaide ik oude Dave Clarks en zo. Toen draaide ik nog best wel meer techno dan nu eigenlijk. En op een gegeven moment kwam ik dus achter dat ze een DJ-contest hadden georganiseerd.
Kijk.
Of aan het organiseren waren. En ze waren dus op zoek naar DJ's. En ik draaide in die tijd 3-4 jaar zoiets. En want ze waren op zoek naar nieuwe residents voor hun avond. Dus dat was ook als je dus won... Dan was je de nieuwe resident, zeg maar. Ik kreeg een pair of slipmats of zo, weet ik veel. Zo, dat was, weet je, dat was geen, maar dat was eigenlijk het doel was gewoon zoeken naar nieuwe residents. Ze waren op zoek naar jong bloed. En toen hadden Joris en ik, dus toen kennen we elkaar nog niet, hadden ons onafhankelijk van elkaar ingeschreven. En op die DJ-avond zelf, ik weet niet eens hoeveel, misschien waren het 6 DJ's of zo, ik weet niet eens hoeveel er waren. Het waren niet, maar geen 25 DJ's of zo.
Nee.
En uiteindelijk was het dus zo dat Joris en ik een gedeeld eerste werden.
Kijk.
Dus dat was heel grappig. En dat omdat we dus gedeeld eerste werden, hadden ze iets van... dan zijn jullie dus allebei de resident. Dus wij zijn allebei dus resident geworden. En dat is heel grappig. Want in die tijd, wat ik zeg, ik draaide dus ongeveer 3 of 4 jaar. Dus ik draaide gewoon met vinyl en gewoon techno draaien. En, maar Joris die draaide toen nog helemaal niet lang. Dus die kwam eigenlijk met een bak met cd's aan. En dus toen moesten ze volgens mij, ik weet wat ik zeg, het is lang geleden, het was 1996.
Ja,
dus maar volgens mij moesten ze toen nog snel een cd-speler voor hem regelen en zo. Dus hij stond eigenlijk gewoon meer een beetje plaatjes aan elkaar te mixen. Zo van. Maar dat paste wel heel erg in het concept van die avond. Want Basic Groove was toen in die tijd, het was dus een dansavond. En er gingen ook heel veel mensen van de kunstacademie gingen toe. Maar het was niet een houseavond of technoavond. Dus wij, uiteindelijk toen Joris en ik daar ook draaiden, toen draaiden wij drum and bass, trip-hop, hip-hop, disco en house en techno. En het idee was ook een beetje om het een beetje, een beetje spannend te houden. En dus niet alleen. Het mocht niet een house en techno avond worden.
Okay.
Dat was wel. Het idee was wel dat je dus ook. Een drum and bass kwam toen net op.
Ja.
En ik vond zelf ook drum and bass ook super vet. Dus ik vond het ook super leuk om te draaien. Maar ja, we draaiden ook. Trip hop. En dus het was een beetje van alles wat. Maar dat, zo elkaar dus leren kennen. Hmm. Heel mooi verhaal natuurlijk.
Ja, dat is zeker mooi. Maar vanaf dat moment dat jullie daar op die avond samen stonden. Is er dus wel een soort relatie uitgebroeid van... we gaan met z'n tweeën en een platenlabel maken?
Ja, maar dat was veel later pas. Het was eerst, wat ik zeg, in 1996 waren ze allebei resident.
Ja.
En volgens mij kwam het uiteindelijk op neer... want volgens mij waren er iets van 4 of 5 DJ's, geloof ik. En je draaide uiteindelijk ongeveer elke 2 weken. Dus soms draaide Joris niks samen.
Okay.
Maar dan draaide we weer met een andere resident en zo. Dat, en uiteindelijk ben ik in 98 ben ik al naar Amsterdam verhuisd. En toen ik in Amsterdam woonde, bleef ik nog wel een beetje resident. Maar wel al minder vaak natuurlijk, omdat ik in Amsterdam woonde.
Ja, tuurlijk.
En uiteindelijk ben ik dus, wat ik zei, ben ik naar Australië verhuisd. Dus toen ben ik gewoon helemaal mee gestopt.
Ja.
En toen is Joris nog wel resident gebleven. Maar Joris en ik zijn gewoon altijd met elkaar in contact gebleven. Ook dus toen ik in het buitenland woonde.
Ja.
En heel af en toe, daarna ben ik naar New York verhuisd. En toen ik in New York woonde, dan kwam ik één keer per jaar of zo kwam ik terug. En toen hebben we ook, toen ik dus in New York woonde, hebben we af en toe dan nog een Basic Groove avond samen gedaan.
Ja.
Dus zo ben ik altijd wel een beetje verbonden verbleven of gebleven. En Joris heb ik altijd contact gehouden.
Ja.
Maar toen ik dus pas in Nederland terugkwam, toen zijn we pas begonnen met die labels en zo. Dat was 2005.
Maar waarom kwam dat zo laat? Waarom besloten jullie niet eerder om dat te doen?
Ja,
dat
komt omdat we toen heel af en toe, als ik dan terug in Nederland was, toen dan maakten we ook wel eens muziek bij hem in de studio.
Ja.
En dat vond ik dan gewoon leuk. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat was meer Joris die achter de knoppen zat en ik zat ernaast en zei, oh ja, dit is vet, weet je wel. Dus, of ik draaide een beetje aan de reverb en de dingetjes.
Maar zo begint het wel.
Ja, nou zo begint het ook. Bedoel, daar schaam ik helemaal. Ik had wel vroeger al met een Roland apparaatje, de MC303. Ik weet niet of je dat kent, de Groovebox.
Ja, zeker.
Had ik toen we dus allebei in Enschede woonden, had Joris had zo'n ding gekocht. En toen dacht ik, oh vet, wil ik ook. Maar dat was gewoon een beetje kloten. Tuurlijk. En ik heb toen in New York woonde, maakte ik ook wel een beetje muziek. Maar dat was ook gewoon een beetje meer. Ik had zo'n Juno 106 gekocht en wat drumcomputers en zo. Maar het is eigenlijk pas serieus begonnen toen ik dus weer terug in Nederland was. En waarom dus met Rejected zijn begonnen? Want toen ik dus terug in Nederland was, toen zaten Joris en ik dus in de studio samen. Toen maakten we samen muziek.
Ja.
En toen hadden we zoiets van, eigenlijk zoals heel veel artiesten een eigen label beginnen. Gewoon om je eigen muziek uit te brengen.
Ja.
Dus het was iets van, we treden op als Rejected. We gaan een label beginnen als Rejected. En dat was voor onze eigen muziek.
Ja.
Ja, en dan merk je op een gegeven moment, dan volgens mij was Jeroen Verheijen, Secret Cinema was de eerste.
Ja.
Volgens mij hadden we toen 2 of 3 releases gedaan. En die begon toen ons muziek te sturen. Van, oh, weet je, en toen, ja, vet. Oh, dan ga je ook, en zo is dat gegroeid. Dan ga je dus ook muziek van andere mensen uitbrengen. Ja,
tuurlijk. Dus, dat gaat op een gegeven moment, is dat een beetje een sneeuwbaleffect. Dat je steeds grote artiesten tekent.
Ja.
Nou ja, als ik nu zie de laatste EP, Searching van Riffa Star.
Ja.
Je hebt Sidney Charles getekend, Dennis Quinn, met jou natuurlijk. Steve Bug, Michel de Heij, Boris Ross. Dus George Butler natuurlijk, die heb ik net al genoemd. Maar dat zijn best wel namen.
Ja, klopt.
Dus het gaat wel lekker met Rejected.
Nee, het gaat zeker goed. Het gaat zeker goed. En dat zijn een aantal bevriende artiesten ook natuurlijk.
Ja.
Maar wat ik zeg, het idee was om mijn eigen muziek uit te brengen. En op een gegeven moment gaan mensen muziek sturen. En op een gegeven moment merk je ook, kijk, Joris en ik maken natuurlijk nu samen geen muziek meer.
Nee.
Dus dan moet je ook op zoek naar andere artiesten. En dat is natuurlijk ook om het een beetje fris te houden. Nee, maar het gaat heel goed. En het is niet makkelijk om tegenwoordig een label te runnen.
Ook waarom?
Omdat, heel veel artiesten hebben tegenwoordig ook een eigen label.
Ja, maar ik snap het wel. Maar waarom doen DJ's dat? Hebben die geen zin meer om aan bepaalde criteria van labels te voldoen?
Dat denk ik wel. Je ziet het nu ook. Kijk, je vroeg ook waarom pas zo laat begonnen met een label. Maar vroeger was het ook helemaal niet zo van, oh, ik ga een label beginnen of zo. Nee. Tegenwoordig is dat veel meer zo. Heeft eigenlijk elke DJ heeft eigenlijk ook een eigen label. Omdat het natuurlijk ook veel makkelijker is om een label te beginnen tegenwoordig.
Ja, ja.
Want met digitale distributie hoeft eigenlijk niet eens een vinyl te persen of zo. Dus je hebt eigenlijk ook geen beginkapitaal nodig.
Nee.
Dus het is volgens mij, het hoort er een beetje bij van je eigen concepten doen, je eigen feesten, zeg maar, je eigen label. En dat om een beetje een profiel op te bouwen.
Maar is het slim om altijd op je eigen label te releasen?
Ik denk dat het ook goed is om op andere labels uit te brengen. Hmm. Ik denk dat je ook weer niet op te veel verschillende labels moet gaan uitbrengen, want dan wordt het een beetje verwarrend voor mensen.
Ja, tuurlijk.
Maar kijk, als je alleen maar op je eigen label uitbrengt en als dat nou niet op iemands radar zit of zo, dan word je dus ook niet, val je ook niet op, zeg maar, niet voor die mensen. En dan die luisteren misschien net weer naar andere labels. Dus als je dan een keer wat bij een ander label doet, dan kun je andere mensen bereiken, zeg maar.
Ja.
Je moet natuurlijk wel een beetje zorgen dat het in je eigen straatje past of zo.
Kun jij beschrijven wat voor stijl Rejected released?
Ja, house en techno.
Ja?
Maar dan wel, tegenwoordig is het iets meer house dan techno. We hebben vroeger ook wel techno dingen gedaan, maar op een gegeven moment, dat merk ik ook als ik met de A&R bezig ben, dus op zoek ben naar nieuwe muziek. Dan merk ik toch wel dat we op dit moment best wel veel house dingen opgestuurd krijgen. En ik die dus ook uitbreng. Dus dan krijg je ook een soort van catch-22 natuurlijk. Van, je brengt house uit, dus sturen mensen house op. Ik denk dat veel techno-artiesten zullen nu niet iets naar Rejected opsturen. Want die hebben zoiets van, het is meer een soort van house-label natuurlijk. Want kijk, Frankie Rizzardo zit natuurlijk ook bij ons bijvoorbeeld.
Ja, ik zag het al, ja.
En kijk, al die namen die je net opnoemde, is toch allemaal iets meer house. Dus dat. Maar het ding met Rejected is dus wel, het is heel erg, en dat zo toen Joris en ik ooit ermee begonnen, was het ook echt het idee van, Het is muziek voor de dansvloer.
Ja.
We hebben geloof ik ooit 1 album gedaan van Daniel Dapp. Dat kwam toen zo uit. Maar Kijk, er zitten niet echt luisteralbums op of zo. Het is echt gewoon, hè, toen we ook begonnen, het was eigenlijk gewoon, het idee was twee sterke, dus hè, double A-side, zeg maar, twee sterke tracks.
Ja.
Die brengen we uit, strictly voor de, hè, voor de dansvloer. En of dat een house of techno is, dat maakt ons eigenlijk niet zo heel veel uit.
Nee.
Kijk, het is natuurlijk wel zo dat techno is ook heel erg geëvolueerd in een soort van ja big room sound, zeg maar. Nou, dat zou ik niet snel op Rejected doen, dat vind ik niet passen.
Nee.
Ik heb er zelf ook niet zo heel veel mee. Maar ja, voor de dansvloer en of het dan house en techno is, dat, ja,
ja,
dat is eigenlijk om het even.
Nou ja, ik zat natuurlijk even te kijken naar releases die jullie hebben gedaan. En er vielen mij twee dingen op.
Oké. Okay.
Niet 19 of zo.
Ik ben benieuwd.
Het was natuurlijk hartstikke leuk, want ik ken natuurlijk Dennis ja. Quinn ken ik. River Star ken ik natuurlijk ook wel qua releases. Maar kijk, Frankie die komt natuurlijk uit de Defected familie. Ja. En toen dacht ik van... Is dat slim voor jullie om zo'n artiest die zo'n fanbase slash... Hij is best wel bekend van Defected. Is dat dan juist voor jullie schadelijk of juist weer niet om zo'n jongen bij jullie Rejected te tekenen? Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat dus een beetje sluit het ook aan wat ik al eerder zei. Dat, hè, dat tegenwoordig wat heel erg in straatjes gedacht.
Ja, natuurlijk.
Als
ja.
DJ moet je een bepaalde sound draaien. Hè, als, hè, want als je dus techno en house draait, hebben mensen iets van... Ja, ik weet niet hoe ik je neer moet zetten. En dat...
Ja.
Dat merken ze ook als label. Hè, wordt er dan ook van je verwacht een bepaald straatje. Maar kijk, het motto van Joris en mij was altijd van... Ja, vinden we iets vet? Vet, brengen we het uit.
Ja.
Snap je?
En ongeacht en, achtergrond.
Ja, dat precies. Ja, en natuurlijk. Weet je, want Frankie komt zelfs volgens mij nog meer een beetje uit de Latin hoek. En toen is
ja,
hij bij,
zeker, ja.
Een beetje bij de Defected hoek gegaan.
Ik begrijp
wat je bedoelt. En via Defected. En op een gegeven moment begon hij ons dus muziek te sturen. Volgens mij naar Joris eerst. En dat... hoe heet die track alweer? Call Upon You or something, zoiets. Ik ben even de naam kwijt. Maar in ieder geval de eerste die we van Frankie hebben uitgebracht.
Ja.
Ja, Joris en ik vonden het gewoon een vette track.
Ja.
En Joris draaide hem heel veel.
Ja.
En toen hadden ze iets van, die brengen we uit. En dat, ja, ik vind het een beetje, ik snap je vraag heel goed. Want
ja.
Natuurlijk, weet je, ik krijg die vraag wel vaker, of die opmerking, zeg maar. En ik heb zoiets van, het gaat om de muziek.
Tuurlijk.
Kijk, Sidney Charles bijvoorbeeld ook. Zullen sommige mensen ook denken misschien van... oh, weet je wel, een beetje wat commerciëler of zo. Maar ja,
ja.
Hij stuurde een track via zijn management dan. En ik vond het een hele vette track.
Ja.
En ik denk, ja, die brengen we uit.
Ja.
Ja, dus snap je? Dus
zo simpel kan het zijn.
Ja, zo simpel kan van, het zijn.
Fuck,
ja.
Fuck it, ik vind het een lekker nummer, ongeacht of je uit de hardcore, Latin, ja. Whatever, ja. Welke scene je komt.
Precies.
Je maakt dikke muziek en wij willen het graag onder dit hoedje willen we dit ja. uitbrengen.
Ja.
Maar je hoeft het ook niet moeilijker te maken. Dan
nee,
dat
nee,
het is,
nee.
Het is zo simpel. Maar het is wel vet, weet je, want je laat wel zien dat je ook een beetje out of the box kunt
ja.
releasen of zo
ja.
Met Rejected. Maar daar wil ik meteen op inhaken, want je hebt nog een label. Ik weet niet of dat nog...
Green,
inderdaad. Ja. Wat is dat dan weer? Wat?
Nou, Green was eigenlijk is ouder dan Rejected.
Okay.
Dat was eigenlijk zoals Rejected was het label voor de muziek van Joris en mij samen.
Ja.
Want we traden ook op als Rejected, we maakten muziek als
Rejected. Ja, I know, ja.
En Green was het label van Joris. Dat is volgens mij, Rejected is in 2006 begonnen of zo. En Green is denk ik 2004, 2005. Dus dat was net iets eerder.
Okay.
En dat was eigenlijk ook begonnen als label gewoon voor zijn eigen muziek. Hè? Want de eerste EP's waren ook gewoon
ja.
van hemzelf.
Ja.
Hij heeft nog album van hemzelf opgezeten. En ook dat is eigenlijk een beetje hetzelfde geëvolueerd. Toen zei hij op een gegeven moment ook van... Toen ik dus het label management voor Rejected deed... had hij op een gegeven moment iets... nou, doe jij ook maar het label management voor Green. Neem dat er maar bij.
Ja.
En toen is het dus een iets breder label geworden. En daar hebben we ook een aantal albums op gedaan. Albums van Joris zelf, albums van Pitto, albums van... album van Ripperton. En... maar het idee van Green was altijd wel iets meer... Daar kon ook wel een beetje, dat was niet alleen maar voor de dansoor. Kon ook wel, bijvoorbeeld die albums, dat zijn best wel luisteralbums of
ja.
zo. Dus dat, hè, wat ik net al zei, Rejected was heel erg voor de dansoor. En Green was gewoon iets breder, iets melodieuzer ook. En er konden ook dansoorklappers tussen zitten.
Ja.
Incident van Joris, hè, dat die zat ook op Green volgens mij. Ja.
Hmm.
En, maar we zijn nu ondertussen zijn we gestopt met Green.
Oké, okay.
Dus,
sinds?
Ja, sinds vorig jaar. Volgens mij is vorig jaar de laatste EP geweest. En want Joris doet natuurlijk al de Spectrum events. Doet
ja.
En we hebben nu hebben dan gezegd van we gaan ook Spectrum als label. Daar is zijn album ook op uitgekomen.
Ja.
En dan hadden we zoiets van ja, dan hebben we Spectrum en Green en Rejected. En vooral de overlap tussen Green en Spectrum was nogal groot.
Ja.
Qua muzikale identiteit of zo. Daar hadden we iets. Dus eigenlijk staat Green staat niet op de backburner. Van, hè, daar doen we voorlopig even niks mee.
Ja.
we hebben niet formeel het label gestopt of zo, maar we brengen er gewoon nu niks op uit. Misschien kan op een gegeven moment, als we iets tegenkomen, kunnen we altijd nog een keer zeggen van, we doen iets op Green, weet je, waarom niet?
Ja.
Maar voorlopig focussen we ons op Spectrum en Rejected.
Ja, cool.
Ja.
Nou ja, ik bedoel, 3 labels is ook wel weer heel veel. Of ja, zo, als je dat allemaal up-to-date moet gaan houden.
Precies, want dan moet je dus alles, moet je ook al je socials doen.
Tuurlijk.
Je moet A&R voor 3 labels gaan doen. En Joris en ik zijn gewoon met z'n tweeën. Dus ja, het was vanuit dat oogpunt inderdaad.
Tuurlijk.
Dan moet je 3 dingen echt hip houden en up-to-date houden. Dus.
Hey, en bijvoorbeeld promo's, krijgen jullie veel dingen opgestuurd voor Rejected?
Ja.
Of jij, of jullie, whatever.
Ja. Ja.
Wat is veel? 50 per week, 100 per week, 50
nou, zeker,
per dag?
Zeker 50 per week.
Ja,
zeker.
Echt?
Maar ik denk nog wel meer. Maar ik heb, om heel eerlijk te zijn, we hebben 1 demo-adres. En die loopt gewoon vol en die check ik heel af en toe. Maar sommige, kijk, mensen komen natuurlijk steeds meer achter onze persoonlijke e-mailadressen. Dus dat sturen ze door naar elkaar. Dat weet je. En er staat volgens mij ook gewoon, bijvoorbeeld als je naar de Resident Advisor toe gaat of zo, en je gaat naar ons label, dan staat er volgens mij gewoon ons rejected.nl staat er gewoon bij.
Ja.
Dus daar krijg ik, het zijn eigenlijk vooral die e-mails, die check ik gewoon eigenlijk constant als er een binnenkomt, check ik hem.
Ja.
En dan heb ik voor mezelf heb ik een demo-mapje gemaakt en dan de meeste gaan gewoon, ik check gewoon even heel snel en dan gaan er naartoe en dan doe ik er nooit meer iets mee. En als er dan iets interessants bij zit, dan probeer ik eigenlijk gelijk te reageren. Want ik merkte dat ik dus, als ik dat niet doe, dan verzandt dat gewoon heel erg.
Ja.
En AR, zeg maar, dus demo's checken, hoort natuurlijk eigenlijk wel gewoon bij je werk. Hè?
Tuurlijk.
Dus ik had eerst zoiets van, dan doe ik vrijdagmiddag doe ik alle demo's. Maar ik merkte gewoon voor mezelf dat niet werkte. Want dan begon ik vol frisse moed. En dan na een half uur was ik er helemaal klaar mee. Dus ik probeer nu gewoon eigenlijk als ze binnenkomen gewoon snel even te skippen. En dan doe ik het wel, zodat als ik het interessant vind, dan reageer ik. Maar als ik het niks vind, dan reageer ik gewoon niet. Dat deed ik in het begin ook, dan ging ik een mailtje tikken van, oh sorry, maar het is niet voor ons.
Nee.
Maar ja, dat is niet te doen.
Word je ook dagtaak?
Ja, dan zou je echt gewoon een A&R manager in dienst moeten nemen. Die dat gewoon fulltime doet. En we krijgen ook wel veel muziek van bevriende artiesten. En nu voor Spectrum, dus probeer Joris en ik het ook iets om te draaien. Dan zijn we, omdat het een nieuw label is en omdat we nu goed in de markt willen zetten, we zijn nu ook gewoon echt artiesten zelf aan het benaderen. Als we bijvoorbeeld artiesten vet vinden of zo. Dus dan om daar een iets actievere rol in te hebben. In plaats van alleen maar, ik krijg muziek opgestuurd, ik vind het vet of niet en ik breng het uit.
Ja.
Dus proberen we nu ook iets meer, wat ik zeg, iets actiever artiesten benaderen. Dat je zo ook iets meer vorm kunt geven aan je eigen label. Dan.
Ja. Hebben jullie een bepaalde huisstijl voor? Stel voor, er zitten nu wat jongens te luisteren die denken, die Edwin Oosterwal, dat is een goede jongen, we moeten tracks opsturen. En die denken van, voldoet mijn track wel aan de rejected eisen? Kun jij even heel kort, want dan ga ik door naar het volgende ding, uitleggen wanneer een nummer in aanmerking komt voor rejected?
Nou ja, dan kom ik toch een beetje terug wat ik net al zei. Dat het gewoon, het is echt voor de dansvloer. En of dan house of techno is. Maar we zijn wel op zoek naar een bepaalde kwaliteit. En ook wel dat, wat we ook wel belangrijk vinden, als iemand een track stuurt. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel middle-of-the-road tracks. Hè? Bijvoorbeeld dat gewoon tracks die al heel vaak gedaan zijn. En dan, dat een bepaalde identiteit heeft of zo.
Ja.
Dat het net een keer iets anders is. Of dat het er een beetje uitspringt. En dat het ook een bepaalde kwaliteit heeft met produceren ook. Dat het gewoon wel een bepaald niveau heeft of zo.
Mixing skills, EQ skills.
Ja, precies. En dat, kijk, daar hoef je dan natuurlijk niet helemaal blind op te staren. Want ik vind uiteindelijk wel, vind ik het belangrijkste dat de track, dus dat het iets heeft wat me aanspreekt. Want dan kunnen we natuurlijk altijd nog er wel uitkomen als een track opnieuw gemixt moet worden of zo.
Tuurlijk.
Snap je? Het is niet zo dat, kijk, stel je voor dat ik een heel interessant iets hoor, maar het is minder goed gemixt. Dan ben ik eerder geneigd om te zeggen, dat wil ik wel tekenen.
Ja.
Omdat iets heel vet gemixt is, maar dat het totaal oninteressant track is. Snap je? Dan heb ik zoiets, klinkt heel vet. Maar dat, wat had op een gegeven moment had je dat natuurlijk heel erg, volgens mij is dat een beetje voorbij, omdat dat is voor mijn eigen gevoel, maar misschien had je die hele tech house wave, weet je wel. En wij hebben zelf ook wel tech house platen uitgebracht, dus ik heb er ook helemaal niks tegen. Maar dat werd op een gegeven moment wel een soort van eenheidsworst. Dat merk je nu eigenlijk in de techno. Dat veel mensen zeggen dat nu in de techno gebeurt.
Ja.
Dus dat merk je toch als een stroming natuurlijk populair wordt. Dan gaan heel veel mensen dat maken. En dan gaan ze elkaar, gaan ze elkaar allemaal kopiëren.
Ja.
En dan stroomt je inbox daar dus mee vol. Maar dan heb je zoiets van, waarom zou ik dit uitbrengen?
Nee, dat is ook omdat het allemaal hetzelfde is. En,
je voelt niks toe.
Ja, ja, ja. Dus even kort, als mensen denken van ik moet een mailtje sturen, ik weet het mailadres nog niet, waar kan het heen voor Rejected?
Naar rejected@rejected.nl.
Kijk, zo ja. Simpel. We gaan even terug in de tijd. 2001, 2005 of halverwege 2005 ben je naar Amerika geweest.
Ja.
Ik zat te denken, hè? Want als jij nu deze tijd naar Amerika zou gaan, zouden de verhoudingen al anders liggen qua carrière maken? Want toen was het niet gelukt, had ik begrepen.
Ja, klopt.
Zou het nu wel lukken?
Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat, even persoonlijk verhaaltje dan. Maar ik had in Australië had ik mijn vrouw, of nu ex-vrouw dan, ontmoet.
Mm-hmm.
En die was ook half Amerikaans. En wij wonen in Australië. En toen hadden we zoiets van, oh vet, we gaan naar New York. Het was niet een gepland iets. En ik ben ook niet naar New York gegaan voor mijn muziekcarrière of zo. Het was meer zoiets, je bent jong, weet je. Ik was 26 of zo, weet ik hoe oud ik was. En het was gewoon, oh vet, we kunnen in Amerika, we kunnen daar wonen. Hè? Want omdat we getrouwd waren, kon ik gewoon een green card krijgen.
Ja.
En ik had niet zoiets van, oh, I'm gonna try and make it in Amerika, in New York of zo. Dat helemaal niet. Ik had wel een platenkoffertje meegenomen, natuurlijk, weet je. En
you never know.
Nee, en ik heb daar ook gedraaid. Ik heb een beetje gedj'd en zo. Maar dat was toch wel veel in barretjes dat je dan moet zorgen dat je vrienden komen of in kelders of zo. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ook in de tijd dat ik in New York woonde, was de muziekscene was gewoon niet heel sterk. Het was heel veel indie. Weet je, gewoon muzikantjes en zo. En de artiesten die dan draaiden daar, waren die populaire waren bijvoorbeeld Sander Kleinenberg of zo. Weet je, die Progressive House. Dat was heel erg die oude Progressive House. Dan Sander Kleinenberg en zo. En er was eigenlijk niet echt een er was niet echt een technoscene of zo. Er waren ook weinig clubs. En nu is het volgens mij veel beter. Maar ja, ik weet niet. Om terug te komen op je vraag. Dus ik was er niet naartoe gegaan voor de muziek. Het was meer zoiets, je bent jong en hè, vet, we kunnen in New York wonen. En ik denk wel dat er gebeurt nu meer in New York. In mijn muziek dan. Maar of het dan gelukt zou zijn, ja, ik weet het niet. Lastige vraag. Ja.
Maar ik ga het heel zwaar brengen. Voelde je kut dat het niet gelukt was in Amerika?
Nee, helemaal niet. Nee. Maar wat ik zeg, ik ging daar niet met dat idee toe. Je hoort natuurlijk nu wel eens, Nederlandse artiesten of zo, of dat nou popmuziek of techno, weet ik veel wat is.
Ja.
Dan hoor je op een gegeven moment, of zelfs acteurs zie je dat ook, dan willen ze het maken in Amerika.
Ja.
Hè? En dat lukt dan heel vaak niet.
Nee.
Maar daarom ging ik niet naar Amerika toe. En het was eigenlijk een van de redenen waarom ik uiteindelijk terug ben gekomen uit New York, is van, ik had er bijna 5 jaar gewoond, 4,5 jaar.
Ja.
En ik was er eigenlijk wel een beetje klaar mee. En in diezelfde tijd werd Joris dus heel populair. En wat ik zei, we hebben altijd contact gehad. En dat triggerde bij mij wel zoiets. Van, oh ja, weet je, ja. En er gebeurde gewoon, in Europa gebeurt gewoon veel meer. Kijk maar hoeveel festivals, of in Nederland gebeurt veel meer. Kijk hoeveel festivals we hebben, hoeveel clubs we hebben.
Ja.
En toen had ik zoiets van, ik zit hier gewoon verkeerd. En het was eigenlijk meer omgekeerd. Ik ben dus eigenlijk van New York naar Nederland verhuisd om dus iets met die muziek te gaan doen. Eigenlijk wat ik net ook al zei, toen ik in de jaren 90 begon met draaien, ik heb nooit carrière gezien.
Nee.
Eigenlijk toen pas had ik zoiets van, als ik nog iets, hoe oud was ik toen? Misschien begin 30 was ik toen volgens mij. Ik had zoiets van, als ik nog iets met die muziek wil, want het jeukte, het kriebelde wel natuurlijk. Ik heb altijd platen, gekocht en altijd een beetje blijven draaien. Maar ik had zoiets van, als ik iets met die muziek wil, dan moet ik nu naar Nederland toe. Dus eigenlijk is het omgekeerd.
Ja.
Ik woon in Amerika en ik had zoiets, ik wil met iets met die muziek, dus moet ik naar Nederland
toe. Ja.
Dus.
Wauw.
Ja, grappig. Kom ik nu eigenlijk pas achter.
Ja. Meestal als je het zo leest, wat je toen hebt gezegd, is het inderdaad, ik ging naar het buitenland om naar, tenminste zo lees ik het, om carrière te maken in de muziek.
Nee.
En dan kom je terug en ja, kijk, het is natuurlijk als je in Nederland komt als DJ, kijk, er wordt natuurlijk door mensen die niet uit Nederland komen, wordt het heel hoopgevend naar Nederland gekeken van er komen zoveel DJ's uit Nederland. Het is niet te stoppen. En toevallig had ik vorige podcast had ik Funkerman. En Funkerman komt natuurlijk helemaal uit een stad waar alleen maar DJ's vandaan komen. Noem Hardwell, Tiesto, dat soort gasten. En
Breda is dat of niet, toch?
Ja, Breda. Ja. En maar als je het iets breder pakt, Nederland komen sowieso veel DJ's vandaan. Maar ja, nu natuurlijk, nowadays, in deze snelle internetwereld, maakt het geen flikker uit of je nou uit Nederland komt of Argentinië, nee. Zuid-Afrika, whatever. Maar het is wel leuk dat het nu in Nederland is de house nog nooit zo groot geweest als nu.
Ja.
Dat merk ik overal. Overal waar je komt, festivals, feestjes, of het nou kleine of grote feestjes zijn. Het is allemaal best wel hoge kwaliteit gaande is.
Ja.
En het is een hele leuke discussie om die te voeren met hoe het bijvoorbeeld een paar jaar geleden was. Dat alleen maar dat EDM in was.
Ja.
Dat hele house. Ik had het toevallig met Dennis Quinn daar vorige keer over ook. van en ook met Roog, dat de hele house scene en de Chicago invloeden, die komen allemaal terug.
Ja.
En dat hoor je nu ook heel veel, weet je. De afgelopen 5 jaar zijn er zoveel nummers gereleased waar DJ's van niet hadden durven dromen dat dat nog in zou raken of zo.
Ja, maar volgens mij is de EDM-bubble volgens mij ook wel voorbij. Dat volgens mij hebben er is zelfs een filmpje dat Hardwell in plaats van mij draait.
Nee.
Dat had ik ook nooit kunnen bedenken, weet je wel.
Nee.
Dus volgens mij, kijk, nu draait hij dan niet meer, maar of is hij tijdelijk gestopt.
Ja.
Maar die jongens merkten op een gegeven moment ook, die moesten ook gaan verbreden natuurlijk. Mm. En dan merk je gewoon dat volgens mij is inderdaad, kijk maar hoe goed Defect het gaat, hè.
Ja.
Volgens mij neemt de house neemt dat een beetje over inderdaad. Ja. Van die echte EDM-jongens, volgens mij gaan die nu steeds meer. Ja, ik hou ze niet bij wat ze allemaal draaien. Nee. Maar er was toevallig een filmpje dat Hardwell dus een track van mij draait op Ultra Kroatië was dat volgens mij.
Wel vet. Even los van het feit dat het Hardwell
ja.
is. Dat
ja, ik had me afgevraagd hoe die dan ooit aan die track was gekomen. Maar daar ben ik dus achter gekomen. Die had hij van Frenkie gekregen.
Echt?
Ja, volgens mij waren ze. Ik weet niet precies. Dan zou ik je aan Frenkie moeten vragen. Misschien ook een leuke voor je podcast.
Ja, ik zal het eens even.
Ja, en volgens mij waren ze ergens. En toen had hij Frenkie gevraagd van ja. Weet je, heb jij nog muziek of zo? En toen, want ja, ik dacht natuurlijk, hoe komt die gast nou bij mijn muziek? Maar volgens mij is dat zo gegaan. Ja.
Dat is trouwens ook wel leuk om over te hebben. Want over distributie van je eigen muziek. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk vaak via mailinglisten en via dat je even denkt van inderdaad wat Frenkie bij Hardwell zegt. Ja. Van joh, hier heb je wat house nemen, draai het maar. Hoe doe je dat zelf met distributie van je eigen tracks? Als je bijvoorbeeld niet op Rejected released. Hoe gaat zoiets?
Maar bedoel je dan mijn muziek sturen naar labels, bedoel je? Of,
ja.
of gewoon van zorgen dat vrienden DJ's het krijgen? Of,
doe maar gewoon niet via label, hoe je het echt persoonlijk doet. Hoe zorg jij er persoonlijk voor dat DJ's jouw muziek krijgen of zo?
Mailtjes.
Ja?
Gewoon ja, bijvoorbeeld dan, als ik een nieuwe track heb of een nieuwe remix op, dan stuur ik het gewoon naar een aantal bevriende artiesten van, hey, nieuwe track.
Ja.
Ja, zo, ja. Dan stuur ik hem bijvoorbeeld naar Benny toe of zo, want Benny draait natuurlijk heel veel. En
ja.
Dat doe ik dan alleen als Benny Rodriguez.
Ja.
Van als dat iets is wat natuurlijk in zijn straatje past. Anders heeft het natuurlijk geen zin. Weet je moet natuurlijk alleen iets sturen als iemand. Maar ja, gewoon een mailtje van hey, ik heb een nieuwe track gemaakt of ik heb een nieuwe EP. Kijk, en de promo voor ons label zelf. Als we een nieuwe EP op Rejected hebben, dat gaat gewoon via een promobedrijf. Dan hebben we gewoon iemand die huren daarvoor in.
Ja.
Ja, en die doet dan gewoon. Kijk, die doet die hele mail. Die heeft die mailinglisten. En die doet dan, weet je, die stuurt dan die. Bijvoorbeeld, die heeft dan een lijst van, ik noem maar wat, 50 DJ's of zo.
Ja.
En hè, die stuurt hij dan. En als hij dan niks hoort, dan stuurt je op een gegeven moment weer een reminder. Of dan, hè, dan vraagt je even van jongens. En dan en die stuurt ze dan bijvoorbeeld ook naar wat magazines toe of zo. Of naar wat radio DJ's.
Ja,
voor
tuurlijk,
radio,
ja,
BBC en zo.
Ja.
Dus dan daar huur je gewoon iemand voor in. Kijk, ik zou het natuurlijk wel zelf kunnen doen. Maar ja, we zijn maar met z'n tweeën. En kijk, je moet op een gegeven moment oppassen dat je alles zelf gaat doen.
Hmm.
En dat soort dingen, die hebben we dan gewoon uitbesteed. Dus dat doet dan iemand voor ons.
Hmm.
En die stuurt dan elke week of zo, stuurt je mooi feedback report wat DJ's erover zeggen. En dat.
Ja. En bijvoorbeeld, hè, want kijk, Joris Voorn, dat is natuurlijk. Kijk, jij wordt natuurlijk vaak gelinkt aan hem. 1, omdat je een label hebt. En 2, omdat jullie gewoon bij elkaar. Op een of andere manier zie ik dat altijd onder één dakje of zo, Joris en jij.
Ja, grappig. Is dat,
maar
ja.
is dat iets verkeerds? Of wil je liever losgezien worden? Of
nee.
denk je zoiets van, weet je, mij maakt het allemaal niet zoveel uit?
Maakt mij niet zoveel uit.
Nee,
er zijn wel eens mensen. Er zijn natuurlijk in het verleden heus wel mensen die zijn geweest van, die zeiden tegen me van, je moet loskomen van Joris, weet je.
Ja.
Je moet je eigen dingen gaan doen en zo. Maar ja, weet je, het is nu ook eenmaal zo. En er zijn natuurlijk ook wel mensen die, omdat we vroeger natuurlijk heel veel samen draaien.
Ja.
En op een gegeven moment natuurlijk steeds minder. En dat
ja.
had ook te maken met mijn eigen laksheid, wat ik net ook al aanhaalde.
Ja, 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 ja.
En ook omdat Joris' profiel werd gewoon zo groot natuurlijk.
Ja.
En dan werd het ook steeds moeilijker voor boekers om dat te verkopen. Van ja, weet je, heb Joris Voorn die super populair is. En hij neemt nog iemand mee of zo, weet je wel.
Ja.
Ja, dat wordt
maar voelde jij dat ook zo? Van, we nemen hem wel mee, zo?
Nou, nee, maar op een gegeven moment wel een beetje. In
het
begin niet, maar op een gegeven moment begon het wel een beetje zo te voelen. En dan moet je natuurlijk ook wel denken van ja, wil ik dat soort boekingen nog
dit,
wel?
Ja,
wil ik dit wel? Weet je wel? En toen.
Maar ja, aan de andere kant, fuck dat. Hij draait op de grootste, weet ik veel wat. En dat hij jou dan mee in boeien. Ik zou het gewoon doen. Waarom niet?
Nou, kijk, er zijn best wel veel artiesten krijgen op dat soort manieren boekingen. Of ook dat je dan bijvoorbeeld als je bij een boekskantoor zit. En daar zit bijvoorbeeld een hele populaire artiest bij. Er zit bijvoorbeeld een Joris of een Marco Carola of een Sven Veet bij. Weet je. En dan zeggen ze, oh, wil je Sven boeken? Nou, dan moet je of deze artiest erbij boeken of boek eerst deze artiest maar eens. En dan krijg je de volgende boeking gaan we wel een keer praten over Sven of zo.
Ja.
Het is natuurlijk eigenlijk niet een hele leuke manier om optredens te krijgen. Kijk, ik bedoel, waarom stond ik afgelopen vrijdag in de Markantine? Dat was natuurlijk omdat de albums release party was van Joris. En toen heb ik gewoon Maarten Pardon, de boeker van de Markantine, die ik heel goed ken ook, van vroeger ook nog. En daar heb ik gewoon gezegd van, hey, weet je wel, kan ik misschien ook draaien? En volgens mij heeft Joris ook gezegd van, oh, misschien kunnen we Edwin in een andere zaal zetten. Volgens mij weet ik niet zeker of dat gebeurd is. Dus ja, tuurlijk, ik ben me ervan bewust waarom ik daar sta. En dit weekend moet ik in Malta draaien. Ja, met wie? Met Joris.
Ja.
Dus het gebeurt nog wel. Maar het is ook weer via een bevriende artiest. Die heeft ook een release bij ons op Green gedaan. Dus dat ik ken hem zelf ook en we hebben contact. Maar hij stelde wel zelf voor van, oh, zou ik jou erbij zetten? Dus,
ja.
Maar ik heb daar zelf nooit problemen mee gehad. Dus, ja, it is what it is. En,
zo is het.
Ja. Ja.
Maar je zegt bijvoorbeeld in Malta draai ik met Joris, maar je draait niet back-to-back. Maar je draait op dezelfde
avond.
Dezelfde avond. Op dezelfde stage waarschijnlijk.
Ja, ik draai na hem volgens mij.
Dat is wel kick hoor.
Ja, ja, dat is wel leuk. Sommige mensen zeggen dan, moet je naam draaien? Maar ik vind het eigenlijk wel makkelijk of zo. Nee, makkelijk, maar het is gewoon, dan kun je gewoon alles doen wat je wil, weet je.
Ja?
Ik heb dat wel vaak gedaan naar Joris draaien. Ik vind het wel een soort van, want als ik voor hem sta, dan hou ik me toch een beetje in.
Ja, echt?
Ja, dan hou ik rekening met hem. Van, weet je wel, ja, ligt natuurlijk aan. Kijk, als ik zelf van 2 tot 4 sta en Joris staat van 4 tot 7, dan ga ik van 2 tot 4 ga ik natuurlijk niet inhouden.
Nee, dat snap ik.
Weet je wel, maar dan ga ik natuurlijk geen platen van hem draaien. Want die mag hij zelf draaien dan natuurlijk.
Nee.
Dus het ligt natuurlijk ook een beetje op het tijdstip dat ik draai. Zo, maar ja, kijk, als hij voor mij heeft gedraaid, dan kan ik gewoon alles laten gaan. En dan kan ik gewoon volledig mijn ding doen.
Ja,
en,
dat is ook
en
zo.
Dan, ja, dat natuurlijk, ja, je moet wel, dus wel aanpoten naar hem. Je moet wel echt even je best doen.
Want back-to-back ben je geen fan van, begrijp ik, hè?
Nee, ik vind back-to-back leuk. Joris en ik hebben dat heel veel gedaan.
Oh.
Dat is eigenlijk ook een beetje hoe we maakten als Rejected muziek.
Ja.
En toen hadden we zoiets, we maken muziek samen. En Joris had natuurlijk al een carrière. En toen heeft onze boeker, en ook er was ook wel idee van Joris en mij en onze boeker, dan kunnen we ook wel als Rejected back-to-back sets doen.
Ja.
Dat hebben we best wel veel gedaan.
Ja.
Ik denk een jaartje of 3, 4 of zo.
Oké. Okay.
Maar toen zei ik dus van, ja, toen kwam dat verschil het verschil in artiestenprofiel, zeg maar, tussen mij en Joris werd toen gewoon een beetje te groot. En,
ja.
En toen had Joris ook wel zoiets van, nou, weet je, ik ga gewoon weer focussen op mezelf. Want op een gegeven moment werd dat Rejected ook wel heel groot. En dan leidde het ook een beetje af misschien van zijn eigen profiel.
Ja.
Dus toen zijn we daar gewoon mee gestopt. En we hebben toevallig, in november had hij een soort van album release party in de loft, weet je wel? In de Adam Tower, ding? Die toren, de oude Shell toren.
Adam Tower.
En toen zou ik dus eigenlijk na hem draaien. En toen hadden we zoiets van, weet je wat, we gaan wel lekker back-to-back. En dat was eigenlijk voor het eerst sinds lange tijd. En dat was al super leuk. Ja, dat was super leuk om dat gewoon weer. Dat ging eigenlijk ook verbazingwekkend goed.
Ja?
Ja, omdat ik had zoiets. Ik dacht op een gegeven moment misschien wel dat ons. Kijk, we draaien natuurlijk allebei house en techno. Dus andere mensen natuurlijk voor leken, die zullen zeggen, jullie draaien precies hetzelfde.
Ja.
Maar kijk, ik heb wel gevoelsmatig het gevoel dat we. Dat hij gaat een beetje die kant op, ik een beetje die kant op.
Ja.
Maar dit ging super goed. Was echt heel erg leuk. En toen had ik wel zoiets van, dat is eigenlijk wel heel erg leuk om te doen.
Shit, dus, dit is wel een leuk dingetje.
Ja, ja.
Ja, ten eerste, het publiek reageert gewoon leuk. Omdat Joris natuurlijk een rising star is en niks. Vervelends naar jou. Maar het publiek reageert dan wel als er zo'n ster staat te draaien of zo, weet je. Er gebeurt altijd wel wat.
Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk wel. Kijk, dat was vroeger ook als ik naar een feestje toe ging. En ik ging bijvoorbeeld naar Richie Horton toe.
Ja.
En er stond bijvoorbeeld een lokale diertje op te warmen.
Ja.
Ja, leuk. Maar dan als Richie Horton kwam, dan begon het feest pas
dan
echt
ging
voor
het
je.
Aan. Ja,
ja en dan, ja. Kun je, dan kan die local nog zo goed draaien. Maar nee. Kijk, ja, zo werkt het natuurlijk gewoon. En dat back-to-back draaien was echt zo. En dat was een klein, weet je, ik ben hier zo in de loft ben geweest met hoeveel man pas erin? 200 man of zo.
Ja, het is klein.
Het is klein, weet je wel. En het was gewoon heel gezellig. En kijk, het was ook een album release party, dus het was gewoon een hele leuke sfeer. En het was ook heel spontaan, want ik zou naar Joris draaien en ik kwam op een gegeven moment, dus ik moest volgens mij om 2 uur beginnen of zoiets.
Ja.
En toen zei hij van, zullen we samen draaien? Ik zeg, ja, top, doen we.
Super vet. Een
glaas champagne erbij.
Maar hoe is dat trouwens met drugs en alcohol? Dat is altijd wel een rubriekje waar ik het leuk vind om over te hebben. Ja. Niet omdat ik het gebruik, maar gewoon puur dat hele onderwerp in de uitgaan zien is altijd heel interessant.
Ja, tuurlijk.
Want doe jij drank, drugs, roken, rock'n'roll?
Nee, nou drank wel.
Oké. Okay.
Ja, dat drugs bijna niet, een paar keer per jaar.
Oké, wat gebruik je dan?
Ja, van alles een beetje of zo. Maar
de hele apotheek komt uit de kast?
Ja, wel een half pilletje of zo. Of een snufje, weet je wel. Een lijntje, noem je dat. Maar dat is echt, ja... als het 2 keer per jaar is, is het veel.
Ja?
Ja, ja. Dat is dan gewoon een speciale avond of een keer, weet je. Als ik het echt leuk heb. Maar ja, kijk, wat ik zeg, ik ben 46, weet je. En vroeger dan ging ik uit en dan ging ik... ik heb nooit heel veel drugs gebruikt, hoor. Maar ik bedoel, drank gewoon wel. En dan ging ik de volgende dag, kon ik gewoon weer werken. En er was niks aan de hand. Maar ik heb nu gewoon een paar dagen nodig om te herstellen.
Ja?
Ja, dat merk je gewoon als je ouder wordt. Dan, dat duurt allemaal wat langer. En dan, dus ik ben nu ook al best wel vaak bewust van de dag daarna. Snap je? Dat ik dan denk van, weet je, ik laat deze gin tonic even staan. Of bijvoorbeeld afgelopen vrijdag in de marketing. En toen ik jou tegenkwam met Dennis. Toen zei ik eerst ook van, doe maar spaarrood.
Ja.
Weet je wel? En vroeger zou ik gelijk, gin tonic. Maar... Ja, dus alcohol, dat doe ik wel. Maar dat probeer ik ook wel te beperken tot alleen het weekend. Vroeger dronk ik ook elke dag dan een half fles wijn of zo.
Ja.
Maar dat een beetje met het eten, als ik aan het koken was of zo. Maar het is eigenlijk nu gewoon in het weekend en alleen als ik moet draaien of zo. Dus dat,
ik weet natuurlijk niet, heb jij kinderen?
Nee.
Even heel een takje, maar heb je dat bewust niet of gewoon niet?
Nee, daar heb je iemand voor nodig en ik ben alleen, dus...
Maar
ook nooit, ik ben natuurlijk getrouwd geweest, maar toen ook nooit. Het is gewoon nooit van gekomen.
Nee. Maar ik hoorde dat net. Ik dacht van, ik ga dat er later nog even over hebben. Want je bent op band. 26 was je toen je trouwde.
Ja.
Dat is vrij jong.
Ja, misschien was ik
Hoe is dat zo gekomen?
Ja, vanwege die green card. Want ik zei, we gingen natuurlijk...
Dus vanwege een green card trouwen?
Ja, het was wel echt... Het wordt wel heel persoonlijk nou. Maar het was gewoon echt de liefde.
Ja.
Maar om dus allebei... Zij had een Amerikaans paspoort. Maar ik had natuurlijk een Nederlands paspoort.
Okay.
En omdat in Amerika... Kijk, eerst had ik een tourist visa.
Mm-hmm.
Maar daar kun je niet mee werken. En dan kun je ook maar... Volgens mij kun je... Ja, ik weet niet meer hoe lang dat blijft. Maar volgens mij kun je een jaar blijven of zo. Ik weet niet meer precies hoe dat werkt. En dus toen op een gegeven moment... Toen hadden we wel zoiets van... Ja, om dus nu bij elkaar te kunnen blijven... Moesten we trouwen. En toen dan ga je heel proces in. Heb ik uiteindelijk een green card gehad.
Ja, 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 ja.
En die verloopt na verloop van tijd. Mm. Dus dat is jammer. Die heb ik niet meer. Maar daarom, vandaar, ja.
Nou, ik snap het niet. Ik weet je, als je het er niet over hebt, moet je het natuurlijk niet doen. Maar ik hoorde van 26, dat is echt een jong om te gaan trouwen. Maar goed, als dat inderdaad een voordeel geeft over dat je...
Ja, wat ik zeg, we waren wel om getrouwd om bij elkaar te blijven. Kijk, je had ook van die stellen, weet je wel. Dat was de een homo en de ander lesbisch. En die gingen met elkaar trouwen en die deden er net alsof. En dan vervolgens had iemand een green card, weet je. Die situaties had ik ook in mijn omgeving.
Maar ja.
Dat zo was het niet bij ons. Dat was het niet.
Dus nee. Hey, en ik zit nog even te checken, want hoe gaat het nu met jou qua releases? Komen er dingen aan? Wat staat op de planning? Dat soort dingen.
Misschien... Ja, ik ben nu met een remix voor het album, voor het label van George Butler bezig.
Oké. Nice.
En ik ben met een remix voor Joris bezig. Die heeft natuurlijk net zijn album uitgebracht. En dan komen langzaam de remixes eraan.
Oké.
Spectrum ook.
Cool.
En daar heb ik de opzet is eigenlijk klaar. Ik moet hem alleen nog even afmaken. En ik ben met een EP voor Rejected bezig.
Oké.
Dat zijn eigenlijk dan de nu 3 concrete dingen waar ik mee bezig ben. En die moet ik eigenlijk alle 3... Ja, die remix voor Josh Butler, daar moet ik dan nog mee beginnen. Maar die EP en die remix voor Joris, dat is eigenlijk gewoon... Daar moet ik even goed voor gaan zitten en afmaken. Want de ideeën staan helemaal, het arrangement staat voor ook al. Maar ik moet gewoon even naar de mix kijken en even naar de details kijken en zo. Dus dat...
En hoe zijn bijvoorbeeld dingen? Want ik neem aan dat jij ook wel eens in de studio zit... dat je denkt, ja, kut, weet je, er komt gewoon niks uit.
Ja, het is grappig. Echte writer's block heb ik nooit gehad.
Nee?
Nee, gelukkig.
Oh, wow.
Gelukkig heb ik dat nooit gehad. Dus dat er komt altijd wel iets uit of zo.
Hmm.
Maar wat ik wel heb, en misschien is dat een andere vorm van een writer's block. Ik heb natuurlijk wel vaak genoeg ook denk van, dit is gewoon niks. Snap je? Dus dat heb ik wel. Of dat ik dan 's middags of 's avonds als ik naar huis ga, denk ik, dit is vet, ben ik enthousiast. En dan luister je de volgende dag en dan denk ik, ja... Maar dat heb ik al zo vaak. Dat hoor ik zoveel artiesten zeggen. Weet je wel, dat je de volgende dag denkt van dit is gewoon helemaal niks. Dus dan moet je het ook loslaten. Hm. Maar dat echte writer's block. Maar ja, ik zit, kijk, bijvoorbeeld zo'n René MS heb je volgens mij ook gehad, hè?
Ja, 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 ja.
Die zit volgens mij echt gewoon van 's ochtends 9 tot 's middags 5 in de studio. Kijk, die heeft ook kinderen en zo. Volgens mij zit hij gewoon maandag tot en met vrijdag 9 tot 5 in de studio.
Ja.
Ja, dat heb ik niet.
Nee.
Dat doe ik niet. Dus misschien dat ik daarom ook nooit dat echte writer's block heb ervaren. Omdat ik zit niet zo heel veel in de studio. Dus ja, als je in de studio zit, dan komt er wel iets uit. Kijk, wat ik zeg, lang niet alles is goed.
Nee.
Maar ik heb nooit echt zo in de studio gezeten van dat ik echt naar zo'n beeldscherm zat. Naar zo'n blank screen, zeg maar. Van, hè, naar dat witte vel van er komt niks uit of zo.
Nee.
Ja, gelukkig. Ja.
En bijvoorbeeld als jij thuis bent en je zat lekker te koken, te kokerellen, weet ik veel. Wat voor muziek luister jij?
Ja, dan luister ik eigenlijk nooit house en techno. Ik doe heel af en toe wel zoals ik dan
ben. Nee?
Nee.
Geen house en techno?
Nee, omdat daar ben je al zoveel mee bezig en dan luister ik al zo lang naar ook. En dan, ja, en ik heb ook mijn oren zijn wel gevoelig. Dus ik heb gelukkig geen
suis of een
geen,
piep.
Geen piep of zo, of een suis. Of ik heb een heel klein dipje dan. Ik heb het ook eens laten testen, maar... Ja, ik merk gewoon dat ik daar niet altijd zin in heb. Weet je, vroeger luister ik veel meer house en techno. Hè, want als je dan ging ik ook plaatjes luisteren thuis en zo. En dat ik heb nu bijvoorbeeld niet eens een DJ-setup.
Nee?
Nee.
En gewoon geen zin in of zo?
Nee, ik zit wel eens aan te denken, oh, misschien moet ik dat weer eens doen. Maar ja, bijvoorbeeld als ik moet draaien, dan maak ik een playlist met Recordbox en dan moet ik draaien, weet je. Maar ik sta dan niet thuis plaatjes aan elkaar te mixen om te oefenen of zo. Dus dat.
Maar is dat dan, ik heb altijd als ik een gigje heb, dan... Zet ik het op mijn Recordbox en dan denk ik van... ik moet toch even kijken of het allemaal is gelukt. En dan stop ik me in zo'n cd-speler en dan zie ik dat het is gelukt. Heb jij dat dan niet?
Nee. Ik hoop dus maar dat het dan gelukt is.
Echt waar?
Ja, ik maak natuurlijk altijd wel... In totaal heb ik altijd 3 USB-sticks. Ik heb 2 USB-sticks en een soort van harde schijf bij me.
Oh ja.
Dus dat... Ik luister zelf eigenlijk ook... Ja, ik luister dan bijvoorbeeld... Je vroeg wat ik dan bijvoorbeeld luister. Ik luister bijvoorbeeld naar jazz of gewoon ook... popmuziek, weet je wel, Billie Eilish of zo vind ik dan ook wel vet om er ook een beetje in contact te houden, maar ja, het is of Marvin Gaye of zo, of ook wel best wel veel classic rock, maar wat ik ook jazz of pop, het is een beetje van alles wat, en klassieke muziek ook, want ik speel ook piano en dat, ik heb piano les in ieder geval, en dan oefen ik veel klassieke stukken. En wat ik ook wel interessant aan vind, is dat om andere muziek te luisteren ook, want dan hoor je ook, want toevallig net in de auto had ik muziek op staan. Toen hoorde ik iets van een nummer van Alanis Morissette. Ik weet even niet, You Oughta Know volgens mij heet dat nummer. En daar zat een bepaald ritme in met de snare drum. Hadden ze iets gedaan.
Oh.
En hoe die snare drum geprogrammeerd was, zeg maar. Of snare, het was natuurlijk gewoon een snare. Was geen, maar gewoon hoe dat geprogrammeerd was.
Yeah.
Dat herken ik heel erg in wat bijvoorbeeld een Todd Terry of zo doet in zijn house tracks.
Ja.
En dus ik vind het ook wel leuk om naar andere muziek te luisteren. Want dan hoor je dus ook, ja, dan hoor je de bepaalde dingen hoor je terug. Of je kunt ook geïnspireerd raken. Of dan hoor je bijvoorbeeld een baslijn of zo. En daarom vind ik het ook wel fijn om dus ook naar andere muziek te luisteren.
Ja, dus. Maar dat inspireert jou dus bijvoorbeeld onbewust of bewust bij het maken van je eigen tracks. Hey shit, ik had laatst in de auto had ik dit en dit en dit gehoord. Laat ik eens kijken of ik het een beetje kan namaken op een Edwin Oosterwal manier. Om dat in te implementeren of zo.
Ja, weet je, kijk... We zitten niet in een black box of zo. We hebben allemaal, weet je, inspiratie en zo. En kijk, ik weet ook, er zijn ook gewoon artiesten die horen dan een vet nummer. En die nemen dat nummer mee naar de studio en gaan het namaken.
Ja.
Want het is wel altijd zo, als je iets namaakt, wordt het toch uiteindelijk wel altijd jezelf.
Ja.
Ja, dat probeer ik dan niet te doen. Maar natuurlijk heb ik wel eens als ik iets hoor of zo. Nou, wat ik zeg, dat kan Alanis Morissette zijn, maar dat kan ook Beethoven zijn. Bijvoorbeeld die track van mij en Dennis, van Dennis Quinn.
Ja.
Piano Occasion.
Ja.
Die piano, Dennis heeft hem afgemixt en die heeft de drums gedaan. Maar de pianoakkoorden en de baslijn die komen bij mij vandaan. Dus wat dat betreft is een echte samenwerking. Maar die pianoakkoorden die komen, toen was ik een stuk van Erik Satie aan het oefenen. Die was ik aan het oefenen en toen kwam ik dat piano, die bepaalde pianoakkoorden kom ik tegen. Daar heb ik dit van gemaakt. Dus.
Ik zal hem even heel snel, daarvoor heb ik dit mooie apparaatje gekocht.
Kijk, dat is hem. Maar deze pianoakkoord, die pianoakkoorden zijn van mij en de drums zijn van Dennis.
Vet, ik dacht dat juist andersom was.
Ja, nee. Nee, ik bedoel, Dennis, ik kan het even vertellen. Dennis die had een track gestuurd, de andere kant. Ik ben de naam even kwijt nu. Sintseller, inderdaad. Die had hij gestuurd en toen zei hij, oh, wat vind je hiervan? Misschien kunnen we samen iets doen. Toen heb ik een beetje feedback gegeven, die track, van heeft hij kleine wijzigingen aangemaakt. En toen zei hij, oh, heb jij nog iets of zo? En toen... Dit was een track waar ik al een tijdje mee bezig was. Maar ik was een beetje mee vastgelopen.
Okay.
En toen had ik ook tegen hem gezegd van... Nou, weet je, hier ben ik mee bezig. En ja, wat vind je ervan? Oh, vet. Toen zei hij, stuur de parts maar. En toen heeft hij eigenlijk die piano heeft hij, dus gewoon zo gelaten. Want ik was vooral vastgelopen op de drums. Qua mix en zo vond ik het allemaal niet lekker. Want ik had er eerst een soort van 707 drum onder. Een beetje techniek.
Oh ja.
Ik had een 707 drum. En hij heeft er gewoon zijn eigen drums bij geprogrammeerd. En hij heeft het arrangement ook iets aangepast. En nou ja, dat is dit geworden. Maar wat ik zeg, die pianoakkoorden komen dus bij Erik Satie vandaan.
Wat lachen. Ja. Maar ik vind het vooral leuk, want ik had in de eerste instantie niet echt jij en Dennis als collaboration verwacht. Maar ja. Dat is juist wel weer leuk of zo.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dennis had natuurlijk een... Ja, Dennis maakt natuurlijk heel veel muziek. Hè. Dat is echt een soort van machine in de studio.
Niet normaal,
dat is niet normaal, inderdaad. Dus ik kan hem ook niet bijhouden. Maar hij had natuurlijk toen al daarvoor, begin van het vorig jaar, had hij een EP natuurlijk al gedaan met ons.
Ja.
En toen had hij volgens mij ook gewoon een demomapje gestuurd. En toen, volgens mij heb je het ook al eens gezegd tegen mij, want toen had ik net de twee tracks eruit gekozen.
Ja.
Waarvan hij niet had verwacht dat ik die zou tekenen.
Ja.
En toen op een gegeven moment, wat ik zeg, toen hadden we zoiets als zullen we samen muziek maken.
Oh, ja, dat kijk. Timer van een uur. Nou, top man.
Nou, mooi einde,
ja, dat
toch?
Betekent dat we meteen moeten stoppen.
Ja.
Laatste vraag. Wat had ik net natuurlijk een beetje gevraagd. Volgende week heb je nog leuke boekingen in het verschiet. Wat komt
Malta,
aan?
Malta dit weekend.
Malta dit weekend. Ja, zondag.
Dus zondagavond. En daar heb ik heel veel. Ik ben nooit in Malta geweest. Daar heb ik al super veel zin in.
Ja.
Dus ik blijf normaal nooit een dag langer. Maar, of soms blijf ik één dag langer. Maar ik blijf nu ook even een dagje langer. Want ik denk, ik ben er nooit in Malta geweest. En
Lekker. Die
jongens die ons uitgenodigd hebben, is ook een vriend. En dan verder lekker in de studio proberen die EP's en remixes af te maken.
Super tof. Dus. Hey, super bedankt dat je te gast wilde
Jij
zijn.
Bedankt.
En ik vond het hartstikke leuk.
Ik ook.
En voor de mensen die luisteren, jullie kunnen dit via Spotify en via iTunes of Apple Podcast. Ik weet niet precies hoe je dat noemt, dat mooie paarse icoontje. Kan je deze podcast beluisteren? En ik zou het waarderen als je dat via Apple doet, dat je even een klein reviewtje achterlaat. Want dan wordt het steeds populairder. Dat vind ik leuk. Edwin, bedankt.
Ja.
Succes met alles wat je gaat doen.
Dankjewel.
En ik vond het heel leuk dat je te gast was.
Ik ook.
Dankjewel.
Hoi, hoi.